Komt wel goed. We komen er wel. All right. Ja? Hey, kijk. Goedemorgen allemaal. Kijk, ja, heel goed. Wat goed zeg, ook voor de mensen thuis. Goedemorgen allemaal. Misschien ben je wel op de camping aan het meekijken, wie weet. Of zit je thuis in verband met corona of wat dan ook. Maar wat is het goed om hier te zijn? Ook al ben je er niet, ben je er toch een beetje. Hè? Zo moet je het ook maar een beetje zien. We zijn toch een kerk samen, Ichters. Wat goed om hier weer te zijn. Wauw. Allemaal bekende gezichten, maar ook heel veel onbekende gezichten. Dat is ook een goed teken. Ik keek naar het podium. Ik ken helemaal niemand op het podium. Dat bleek mee te vallen. Maar dat is juist ook wel weer heel goed om beweging. Er zit beweging in. Mijn naam is Steven Barendsen. Voor degenen die mij niet kennen, werd al gezegd. Ik ben, Jan zou zeggen, het broertje van zijn broertje. Maar ik ben ook getrouwd met iemand die hier uit de kerk komt. Met Marianne Pasterkamp. En mijn schoonouders gaan nog steeds naar deze gemeente. Die zitten thuis. Hallo. Pa en ma, goedemorgen. En mijn vader en moeder, die komen hier ook. Nou ja, goed, dus ik voel me hier altijd ook een beetje thuis als ik hier mag komen weer. Ik wil graag beginnen met gebed. Ik heb een belangrijk thema vandaag, dus ik hoop echt dat het niet zomaar woorden zijn die uit mijn mond komen vandaag, maar dat God echt gaat spreken. Dat is in ieder geval mijn verlangen. En ik ga bidden dat God iets gaat doen. Amen. Amen. Vader, dank u wel dat u hier bent en ja, wil u nogmaals uitnodigen, niet omdat u hier niet bent, omdat u net binnenkomt, nee, u bent er altijd, maar we willen echt ruimte maken, wil u uitnodigen om echt de plek in te nemen in ons leven die u toekomt. Heer, dat u gaat spreken, dat we u horen, dat u gaat werken, dat u dingen op zijn plek gaat zetten. Misschien corrigeren hier en daar en mensen gaat uitdagen, mensen gaat roepen. Heer, iets in uw koninkrijk te mogen doen, te mogen zijn wie u ons geroepen heeft om te zijn. Vader, ik dank u zo dat u hier bent en dat u wilt spreken in Jezus' naam. Amen, amen. Wat een geweldig lied trouwens net. Wat een toffe band hebben jullie. Toch nog even gezegd hebben. Wat een gave band. Fantastisch, mooi laatste nummer ook. Naam boven alle namen. Amen, amen. Jezus is nog steeds de naam boven alle namen. Ook al lijkt het in de wereld soms gewoon best een uitdaging of allerlei kanten op te gaan, dan is Jezus nog steeds de naam boven alle namen. Wat geweldig. En we komen natuurlijk uit een hele gekke tijd, coronatijd, nog niet helemaal voorbij. Heel veel onzekerheden, dingen die nog niet gaat nou wel, vakantie gaat niet door, maar het een en ander gaat wel door, het gaat open, weer dicht. Een plannen, om iets te plannen is bijna onmogelijk. Elk land doet weer, iedereen doet wat goed is in zijn eigen ogen. Dus het is echt een ongelooflijke rare tijd. En als kerk zijn we er nog steeds. Amen. En het is niet eens, en ik vind het bijzonder dat jullie altijd die diensten nog hebben mogen doorgaan. Maar heel veel andere kerken die hebben het best wel zwaar. En wat wij als kerk in Nederland een kerk gemaakt hebben, misschien in de westerse wereld, staat echt onder druk. Want vaak na zondagochtend naar de kerk te gaan, we hoorden mensen, de kerk is gestopt. De kerk gaat niet door. Toen sommige kerken echt helemaal gestopt waren met diensten. En zelfs niet anders. Ik dacht van, er is geen kerk meer. En ik dacht van, ja, maar wacht eventjes, dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk niet kerk zijn. Kerk zijn is natuurlijk zoveel meer. En we worden wat dat betreft heel erg beproefd op het gebied. Wat betekent kerk zijn nou? Hè? Want en heb je ook mensen die denken dat we in de eindtijd zijn? Nou, dat geloof ik ook, want we zitten al 2000 jaar in de eindtijd. Dus dat is dat. En elke dag naderen we steeds verder. Dat is ook gewoon een feit. Maar dan denk ik ook van, omdat we het een beetje moeilijk hebben in het Westen, dan zit meteen dat we in de eindtijd. Nou, geloof ik echt wel in de tekenen der tijden. Hè? Er gebeurt echt heel veel. En ik denk dat Jezus zomaar heel gauw terug zou kunnen komen. Maar aan de andere kant zie ik ook mijn broers en zussen in China. Die al heel lang onder een regime zitten. Een overheid die ze onderdrukt. Waar ze niet samen mogen komen. Of in Iran of andere landen. Waar ze al decennia lang onderdrukt worden. En dan niet wij denken dan, we krijgen het een beetje moeilijk. En dan is het meteen het teken van de beest. Om de hoek en noem maar op. Maar het is natuurlijk wel een gekke tijd. Hè? Laat me dat niet bagatelliseren. Maar ik denk wel, jongens, laten we het wel in perspectief houden. Maar we worden wel in het Westen beproefd van, wat is nou echt kerk zijn? Hè, wat is nou, is dat zondagochtend naar de kerk toe gaan? Heel belangrijk onderdeel ervan. Toch? samenkomen. Er zijn een paar ingrediënten die je nodig hebt als kerk zijnde. Samen God aanbidden. Het onderwijs heb je nodig. En je hebt ook maar de community. De gemeenschap met elkaar. Het samen zijn. Ja, dat stond natuurlijk behoorlijk onder druk de afgelopen tijd. Maar ik wil het hebben over roeping. Roeping. Ik wil het hebben over een roeping. En eigenlijk zie ik om mij heen in kerken dat ze, ook bij ons bij Teen Challenge, ik werk voor een organisatie die Teen Challenge heet. En we zijn vooral een grote vrijwilligersorganisatie die ook heel veel gewoon vrijwilligers nodig heeft om het werk te mogen doen wat we doen. Dan zie ik dat er toch echt best wel veel druk staat. Ook bij kerken die worstelen echt van hoe kunnen wij nou doen, hele simpele dingen van schoonmakers, kinderwerkers, mensen die van alles en nog wat doen. Maar het staat onder druk. Dat is lijkt heel veel werk te zijn, maar heel weinig mensen die dat ook doen. John Maxwell die had het over de 80-20 principe. Dat 80% van het werk wordt gedaan door 20% van de mensen. Ken je dat? Heb je dat wel eens gehoord? Dus 80% van het werk wordt gedaan door 20%. Dus een hele kleine groep mensen die eigenlijk heel veel doen. En er is zoveel werk wat er gedaan moet worden. En er kwam ook een statistiek, of een onderzoek was het van de VPE, waar deze gemeente ook deel van uitmaakt, de Verenigde Pinkster en Evangeliegemeente, Kerkgenootschap. En die hadden een onderzoek gedaan alweer jaren geleden, ik dacht 5, 6, 7 jaar geleden. En die keken naar voorgangers, die waren nu allemaal rond de 50, of toen allemaal rond de 55 gemiddeld. Hè? En dan dus over 10 jaar, toen dat onderzoek gedaan werd, zou dus iedereen een theorie 65 zijn. Nou, Rutte heeft gezorgd dat er nog 2 extra jaartjes bijkomen, dus even een beetje mazzel. Maar in theorie zouden dan alle voorgangers in 10 jaar tijd met pensioen gaan. En wat betekent dat dan? Hè? Zijn er dan, roept God geen voorgangers meer? Is dat voorbij? Waar zijn die mensen dan die geroepen? Roept God überhaupt nog wel? Hè, vandaag de dag. En als ik naar mijn eigen leven kijk, is dat altijd wel een thema geweest wat altijd terug is gekomen. Ik kan me nog herinneren dat ik wist niet eens waar het over ging, maar ik ben opgegroeid in de kerk en een of andere man uit Amerika die dan voor je ging bidden en die dan wat ik later dan snapte dat een profetisch woord was en dat ging over een roeping. En ik dacht van oké, maar ik had het eigenlijk mee als kind en als tiener en elke keer kwam dat weer terug, dat punt van roeping. Er werd over gepreekt, mensen werden uitgedaagd en ik dacht, zelfs toen ik helemaal niet met God bezig was, of zelfs toen ik helemaal niks met hem te maken wilde hebben, kwam dat elke keer weer terug, roeping. Hè? Het was alsof God echt soort achter me aan zat of zo. En ik vraag me dan af, van wat is er dan aan de hand vandaag de dag? Want ik zie gewoon dat er best wel veel nood is. Hè? Er is enorm veel nood. Er zijn heel veel problemen in deze wereld, waar ik denk dat de kerk ook voor bedoeld is om daar iets mee te gaan doen. Dus hoe zit dat eigenlijk met roeping? Hoe zit dat eigenlijk? Nou, even terug naar wat betekent roeping nou eigenlijk, want misschien denk je wel van waar heb je het over? Nou, als je gewoon in de Vandalen gaat kijken, in het woordenboek, dan zie je dat de definitie, datgene waartoe iemand zich geroepen of bestemd voelt, een innerlijke aandrift. Heb je dat wel eens gehoord? Dat je echt, mensen in het onderwijs of in de zorg, die hebben vaak, die gebruiken dat wel, maar natuurlijk ook in de bediening, in de kerkwezen. Een andere encyclopedie, daar staat een overtuiging dat je iets moet doen. Bijvoorbeeld omdat God het wil. Het zich voorbestemd voelen of weten tot een bepaalde levenstaak. Dat klinkt alweer wat zwaarder. Ik denk dat als ik naar de Bijbel kijk, dan zie ik vooral dat als er een probleem is, als er een taak is, als God iets ergens mee bezig is, dat hij vaker voor kiest, eigenlijk altijd, soms een paar uitzonderingen in de Bijbel zie je, dat hij zelf opkomt dagen en dan iets doet, spreekt of iets rechtzet. Maar over het algemeen roept God altijd bepaalde mensen, een man of vrouw, een geroepen man of vrouw, om een bepaalde taak te doen. He, dat zie je door de hele Bijbel heen. Dat God, er is iets aan de hand, er is een probleem of er is iets wat er gebeuren moet. En dan roept God een man of vrouw om dat te gaan doen. Bekend, herkennen jullie dat? Ik zie een paar vraagtekens in sommige ogen. Of is dat gewoon vermoeidheid? Mag ook, hè? Mag ook, geen probleem. Maar jullie zijn er nog? Thuis ook? Ja, heb je al niet uitgezet of zo? Nee, hè? Niet? Oké, gelukkig. Maar er is dus echt een heel duidelijk verschil tussen ook bekering. Dus als je je leven aan God geeft en dat je ook echt je plek inneemt. Hè? Dat je echt ook gewoon dat bekering, dat is eigenlijk waar het begint. Hè? We komen Jezus altijd tegen op één manier, namelijk als redder. He, dus dat is echt, ik kom hem op één manier tegen als redder. En uiteindelijk is ook de bedoeling dat we hem heer maken, dus de baas over ons leven. En uiteindelijk betekent dat ook dat we een plek, bepaalde plek in gaan nemen. He, we zijn niet zomaar gered omdat we dan met de hakken over de sloot de hemel in kunnen komen. Maar we hebben nog steeds een taak hier op aarde. Toch, Jaap? Ik zie het, Jaap, ik zie het jou weer met de spotlight, maar ik zag je en je hebt zo'n mooie kop en ik denk, ik zeg gewoon, maar goed, we hebben dus, er zijn dus echt twee verschillende dingen. In mijn eigen leven heb ik dat ook gemerkt. Er was een moment, en dat heb ik allemaal achterin mijn Bijbel staan met de data erbij, dat ik mijn leven aan Jezus gaf. Radicaal. En dan was er ook een moment dat ik wist gewoon van wacht eventjes, er is meer. Ik wil niet alleen maar christen zijn. Ik wil niet alleen maar ik wil Jezus volgen in alle gebieden van mijn leven. En ik wil voor hem leven. Wat er ook gebeurt. En ik wil doen wat hij zegt. En wat dat ook is. Wat dat ook betekent. En op dat moment voor mij betekende dat ik allemaal plannen of ideeën of dingen had. En ik weet nog bijna precies wat ik allemaal wilde doen. En wat mijn doelen waren en plannen waren. En dat ik geld wilde verdienen en allemaal dingen en hoe dat dan allemaal tot stand zou komen. Dat ik er bijna denk, wat een onzin allemaal. Maar op dat moment betekende het heel veel voor me en had ik zoiets van, dat wil ik allemaal niet meer, maar ik wil Jezus navolgen. En ik weet nog precies het moment en de plek waar dat was. Het was echt een moment voor mij. En het was niet zozeer dat de hemel openging en een stem was en dat God zo, Stefan, ga voor 10 Challenge werken en ga dit de komende 10 jaar precies allemaal zo doen. Nee, helemaal niet. Maar het was meer gewoon van, weet je wat? Ik merkte gewoon van, ik ga doodongelukkig worden in alles andere, behalve als ik Jezus ga volgen. Dat is echt het enige wat mij vervulling gaat geven in het leven. En dat was nog een heel duidelijk, bijzonder moment in mijn leven, echt een mijlpaal in mijn leven. En ik geloof dat wij natuurlijk als gelovigen hebben we allemaal een roeping. Hè? We hebben allemaal collectief of universeel samen als kerk hebben wij een roeping. Daar hoef je niet heel, hoef je geen ervaring voor te hebben. Je hoeft daar geen momenten, geen stem uit de hemel te horen. Maar we hebben allemaal een opdracht. Hè? Dat lezen we natuurlijk in Matteüs 28 vers 16. De grote opdracht waarin we gewoon alle discipelen tot alle volken tot discipelen moeten maken. En dat we ons eigen, kortom, evangelisatie en discipelschap. Dat is onze taak. Daarom bestaan we als kerk. Dat is onze missie, onze visie. Dat is waar wij voor bestaan als christenen. Maar er is ook zoiets als een persoonlijke roeping. En die persoonlijke roeping, dat is ook een heel persoonlijk. Dat is ook altijd anders. Maar die roeping heeft wel altijd een timing. En in soms roept God zelfs meerdere keren. Ik heb een paar keer gehad dat God mij echt ging op een pad. En ik wist al, ik zat in de bediening, maar dat je een soort afslag maakt. Maar die timing die is zo ontzettend belangrijk. Die timing dat God roept of dat God je leidt of dat er bepaalde dingen gebeuren in je leven. Ik weet niet of dat herkenbaar klinkt voor sommige mensen, maar dat die timing is ontzettend belangrijk. In de Bijbel lezen we eigenlijk twee begrippen over timing of tijd in het Nieuwe Testament. Je hebt chronos, dus de lineaire tijd, hè, daar hebben we ook het woord chronologie van. Dus dat is dat is lineair, dus dat is een maand, een week, een jaar. Dat is echt een lijn. Je kan ook niet teruggaan in die tijd, die gaat maar vooruit. Dat is iets wat je kan ook afspreken om 3 uur morgenmiddag. Dat is chronos, dat is een bepaald tijdstip wat je van tevoren aanziet komen. Hè, dat is iets wat je kan plannen. Maar dan heb je ook nog het kairos moment. En het kairos moment is iets heel anders. Dat is eigenlijk wat je ziet in Matteüs 13 vers 30. Dat zie je als de oogst rijp is, als het zover is. Het is niet elk jaar precies hetzelfde in oktober, de 13e oktober, dat elke 13e oktober van het jaar de oogst opgehaald wordt. Nee, het is als de tijd rijp is, als het allemaal volgroeid is, als de oogst klaar is. En dat is kairos. Het is letterlijk betekende de volheid van tijd. Het moment van de waarheid, het moment waarop God iets wil doen of zeggen. Een door God gekozen openbaring. Je hebt ook in Markus 1 vers 15. Daar staat, daar wordt Kairos ook, of sorry, ja, Kairos wordt daar vertaald met, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Dat is wat Jezus daar zegt. En En dat Kairos moment, die gebeuren constant. Die Kairos momenten gebeuren de hele tijd in ons leven. En Mike Breen, dat is een man die boeken schrijft over discipelschap vooral. En die zegt, die Kairos momenten, die gebeuren op heel veel verschillende manieren. En die gebeuren echt, nou ja, dagelijks overdreven. Maar die gebeuren heel vaak dat God wil spreken in ons leven door een Kairos moment heen. En hij zegt eigenlijk, het staat niet in de Bijbel dit, maar het is even gewoon vanuit zijn ervaring, zegt hij dat vaak op drie manieren gaat. Vanuit een spiegel, een drempel of een muur. De eerste is die spiegel, dat God ons een spiegel voorhoudt. Kijk eventjes goed wat hier aan de hand is. Kijk even in de spiegel. Er is iets aan de hand. Ik wil je aandacht even hiervoor vestigen. Kijk eventjes diep in die spiegel van het woord van God. Kijk in de spiegel en word geconfronteerd daarmee. Als je dat negeert, dan kom je op een gegeven moment op zo'n drempelmoment. En wat hij daarmee bedoelt, ben je wel eens door de wijk gereden met de auto en opeens, je hebt de drempel niet gezien. Je bent doorgereden. Wat gebeurt er dan? Kjonk. Dan denk je, wat was dat? Waar ben ik overheen gereden? Van echt zo'n drempelmoment. Van wow, wat is er net gebeurd? Hoe komt dit? En waar kwam dat vandaan moment? Waar kwam dat vandaan? En als je dat nog steeds negeert, dan heb je op een gegeven moment de brick wall. Dan heb je de muur. Waar je op een gegeven moment stilgezet wordt door God. Dat als God je aandacht probeert te trekken. En je negeert dat. En op een gegeven moment loop je vast. Is dat herkenbaar voor sommigen van jullie? Misschien ben ik de enige, maar ik herken dat heel goed. Als ik niet... direct daar naar luisteren in het leven. Maar soms laat God ons gewoon vastlopen, omdat hij onze aandacht probeert te trekken. En wil hij iets gaan doen. En wanneer God ons roept, is dat zo'n Kairos moment. Er zijn heel veel verschillende momenten, zo'n Kairos momenten. Maar wanneer God ons roept, is dat een moment wat hij uit heeft gekozen, op een moment dat hij zegt van Stefan, of wie Pietje, of wie je ook bent. Ik heb iets voor je op dit moment, wat belangrijk is. En je ziet door de Bijbel heen onwijs veel verschillende soorten roepingen. Heel verschillend. Het is eigenlijk nooit hetzelfde. En eigenlijk zie je die roeping al beginnen in Genesis 3 bij Adam, waar God Adam roept en zegt, waar ben je? God die achter mensen aangaat, God die op heel veel verschillende manieren roept van, ik wil dat je in je bestemming terug gaat komen in je bestemming, dat de mensheid terug gaat komen in zijn bestemming. En je ziet eigenlijk dat er zoveel verschillende soorten mensen geroepen worden, jong en oud, arm en rijk, intellectuele, ongeletterde. Het zijn vaak de mensen die het minst waarschijnlijk lijken. Je denkt dat het mensen zijn die de hoogopgeleide mensen die heel slim zijn of heel sterk zijn of heel veel vaardigheden hebben. Maar eigenlijk zie je dat God juist hele ongebruikelijke mensen roept voor een taak die hij heeft. Hij kijkt namelijk helemaal niet naar de buitenkant. Hij kijkt namelijk helemaal niet naar ik ga even een kandidaat zoeken en ik heb een vacature en je tjak, 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 tjak. En daarvoor, nee, maar God roept mensen op basis van hele andere criteria. Op basis van totaal andere dingen. En roeping is super persoonlijk en het is altijd verschillend. Maar er zitten wel een paar ingrediënten in die komen en die je terugziet als God iemand roept. De eerste, daar heb ik het al over gehad, dat is een Kairos moment. Het tweede is een aanleiding of een probleem, een reden. In het Engels zeggen ze ook wel een cause, iets wat er aan de hand is. Een confrontatie, een reactie erop en daarna komen beloftes en voorziening. Nou, daar gaan we zo meteen nog even doorheen. Gaat een beetje snel. Maar eerst dus dat Kairos moment. En ik heb... ik wil vooral een beetje inzoomen op het verhaal wat mij enorm aanspreekt. Het verhaal van Nehemia, wat mij door een hele lange tijd met Teen Challenge. Ik ben inmiddels al sinds 2009 directeur van Teen Challenge. En sinds 2005 werk ik voor Teen Challenge. En het was niet zo dat ik in 2009, dat er nou als directeur van Teen Challenge, dat er zo'n vacature kwam van, we hebben iemand nodig met al die vaardigheden en dingen. En iemand die bedrijfskunde heeft gestudeerd en ook nog, noem maar op. Maar ik werd directeur toen eigenlijk, omdat niemand anders het, omdat er niemand anders was. Omdat er gewoon het op sterven na dood was. Omdat het gewoon, het was niet omdat ik ergens dacht van, nou, ik weet het allemaal wel. Maar het was op een heel erg dieptepunt dat God mij riep om die plek in te nemen. En het verhaal van Nehemia in het hele boek gaat erover. Dat is een geweldig boek wat mij aanspreekt. En ik wil eigenlijk aan de hand van het verhaal van Nehemia, maar ook nog aan vier andere verhalen heel snel, want het is te veel om doorheen te gaan. Het is eigenlijk een beetje een wonder gaat er gebeuren dat ik vijf verhalen over roeping in, wat zullen we doen, 20 minuten, nog een kwartiertje doorheen gaan jassen. Zullen we een wonder vanochtend zien? Nou, wie weet. Maar ik hoop dat het gaat lukken en dat jullie mee gaan komen. Maar in ieder geval het boek van Nehemia, want ik vind dat zo fantastisch. Dat Kairos moment. En als je thuis dat een keer na wil lezen in Nehemia 1, het hoofdstuk 1. Daar zie je gewoon dat Kairos moment. En daar staat, ik ga het gewoon even lezen, daar staat het volgende. De woorden van Nehemia, de zoon van Hagalja. Het gebeurde in de maand Kisleu in het 20e jaar, toen ik in de burcht Susan was, dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en de mannen uit Juda. Ik vroeg hun naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren en naar Jeruzalem. Ze zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Het gebeurde toen ik deze woorden hoorde dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. En er komt een prachtig gebed wat daaruit voortkomt, waar hij gewoon zijn hart uitstort naar God. Maar je ziet hier dat Kairos moment. Hij hoorde hier van een noodzaak. Het was niet dat God hem dat, net als met Mozes in Exodus 3, daar hoorde hij de stem van God. Hè. Mozes had een confrontatie bij de braamstruik. Jesaja die was in een dieptepunt van het volk van Israël toen in het sterfjaar van koning Uzia. Die koning die heeft het zijn hele leven lang heeft hij goed gedaan. En aan het eind heeft hij gezondigd. Werd melaatse en stierf. Toen echt alles hopeloos was. Toen zag Jesaja de Heer in de tempel. En had een geweldige verschijning. En Jeremia, hij was een jonge gast. Hij was een hele jonge gast. Hij had een visioen. En hij werd als jonge man geroepen. En God zei tegen hem, ik ken jou. Ik weet wie je bent. Ik heilig jou. En ik heb jou aangesteld voor een taak. En Paulus, die was helemaal niet met, die dacht dat hij voor God bezig was. Hè, in Handelingen 9, daar was hij nog Saulus. En hij was de christenen aan het vervolgen. En hij had een confrontatie met Jezus. Zo'n Kairos moment is altijd heel erg anders. Maar Nehemia, die had dat op een hele, hij hoorde iets en hij werd diep bewogen. Hij werd innerlijk met ontferming bewogen. In het Nieuwe Testament staat dat mooie woord. Maar hij werd echt verscheurd van het nieuws wat hij hoorde. En weet je, dat is voor mij heel erg, ik zou willen dat ik aan zo'n braamstruik of zo'n visioen zou hebben, weet je wel, fantastisch. Maar voor mij was dat heel erg bekend. Ik zag een nood om mij heen. Weet je, als God spreekt door die moment, als jij nood ziet om je heen, als jij iets ziet gebeuren, als jij ziet in de gemeente of om je heen of op straat, als jij ziet van man, die zwerver die daar op straat ligt, of die buren die elke keer ruzie hebben, of de ellende die ik om mij heen zie. Dan weet je, als je dat ziet en er gebeurt iets binnenin jou, dan is God met jou bezig. Dan wil hij iets met jou doen. Dan is het opletten geblazen. Want dat doet hij niet zomaar. Hij heeft je niet zomaar jouw karakter gegeven. Hij heeft je karakter gegeven met een doel. Jij ziet dingen die anderen niet zien. Jij komt op plekken waar andere mensen niet komen. En dat Kairos moment is voor iedereen heel anders. En Nehemia, die zag dan als tweede, hij zag die aanleiding, die cause, de oorzaak, hè? De noodzaak. Heel Israël was verwoest, Jeruzalem lag in puin. Het was één groot hoopje ellende. En toen hij dat hoorde, toen brak zijn hart. Hij hoorde het en zijn hart brak. Mozes, het volk was letterlijk verslaafd. Hè? Het volk was onder de farao, werd mishandeld en er was een aanleiding. Hè? En Jesaja, daar ging de roepen uit van, Wie zullen wij zenden? God zei van wie zullen wij zenden? Wie gaat voor ons uit? Wie gaat dit doen? En Jeremia die kreeg woorden, letterlijk woorden van God in zijn mond om bepaalde dingen te spreken. En Saulus, ook bijzonder, die in Handelingen 9 vers 15, daar staat hij dus, Paulus, is voor mij een uitgekozen instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Zo, dat is echt meteen een cause, een taak, een aanleiding, een roeping moment, iets wat er gebeurde. En weet je wat trouwens even, by the way, ik had toen net even de nadruk op ik gelegd de hele tijd, hè? Want het gaat nog een stukje door bij Nehemia. Zegt hij, toen het gebeurde hoorde ik deze woorden. Ik ging zitten, ik ging bidden. Later gaat hij naar de koning toe. Ik ging naar de koning. Ik vroeg hem, ik ging naar Israël toe. Ik. Het ging de hele tijd ik. Hè? Dus als je erop let, dan valt dat echt op. Want een roeping begint altijd bij wie? Bij wat? Persoonlijk, bij jezelf. Het begint bij ik. Waar het fout gaat is dat als het daar blijft, hè? Als het bij ik blijft. Want wat je ziet op een gegeven moment is prachtig. Bij Nehemia, het is te mooi, dan moet je echt thuis even gaan lezen. Maar op een gegeven moment zie je dat het van ik naar wij toe gaat. Dat is echt prachtig om te zien. Op een gegeven moment, eind van hoofdstuk 2, dan gaat hij dus naar Jeruzalem op een wonderbaarlijke manier trouwens. Dat is echt fantastisch hoe God dan voorziet en hoe hij zijn nek uitsteekt. En dan staat er op een gegeven moment van het moment van ik naar wij. Er staat, laten wij opstaan en gaan bouwen. En hij zal ons doen slagen en wij zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. En dan gaat het volgende, het hele hoofdstuk 3 gaat over het herbouwen van die muur. En dan staat er elke keer 25 keer staat er dan daarnaast. Dus één familie bouwde aan die muur en daarnaast ging die familie bouwen. En ging ze daar en daarnaast ging die het bouwen. En dat ging maar door totdat de hele muur afgebouwd werd. Want de visie kan wel bij ik beginnen, maar het moet naar wij toe gaan. Een voorganger die kan zijn hart wel hier uitbreken en helemaal ervoor gaan en helemaal enthousiast zijn, maar er gaat heel weinig gebeuren als de kerk niet in beweging komt. Als het lichaam van Christus niet in beweging komt. Als er maar een paar mensen, het is nooit bedoeld 80-20 principe, leuk principe, maar dat is nooit Gods principe geweest. Gods principe is het lichaam van Christus. Wauw, het lichaam van Christus. En niet een lichaam wat hele goede worship alleen heeft. Worship is fantastisch. En wat hebben we genoten vanochtend? Dankjewel. Nogmaals, hartstikke goed. Maar soms denken wij als kerk dat we zeggen van, goh, nou maar wij hebben hartstikke goede worship, dus wij doen het wel goed. We hebben een mooie dienst, fantastisch. Hè? Maar je zegt toch ook niet tegen een lichaam in een ziekenhuis wat vecht voor zijn leven, waar nierfalen is. En dan zeg je, ja maar we hebben wel een goed hart, kom op nou. We hebben zo'n goed hart. Ja, die nieren, ja, dat is een bijzaak. Nee, dan is het lichaam ziek. Als één onderdeel stilstaat, dan is het lichaam ziek. Hè? Het is echt een probleem. En ik weet dat we, hè, ik weet niet of je een keer je arm gebroken hebt. En ik, weet je, ik zie Jasper daar hier. Wat ben jij een verschrikkelijk lieve jongen. Ik ga je zo meteen een knuffel. Oh, dat mag natuurlijk niet, maar ik geef je even een box. Zo meteen, Jasper. Ja, Jasper, wat goed dat je er bent, man. Wat fijn. Maar ik denk dat God zich ook echt best wel, even, ik zeg het even, dat God zich best wel even als Jasper voelt. Mag ik dat even zeggen? Dat is best wel heftig, hè? Dat zijn lichaam niet doet wat hij graag wil. Hè? Dus in zekere zin, Jasper, God, die weet hoe jij je voelt. Zo, dat is eventjes wat. Hè? Ja, hè? Ja, dat komt even binnen, bij mij ook. Ja. Want hij wil zo graag dingen doen. Stel je voor, je lichaam wil iets gaan doen, ziet iets, ziet een nood. En als hoofd wil je wel, maar het lukt, die stappen die gaan niet vooruit, die voeten gaan niet vooruit. En de armen reiken niet uit. Hoe verschrikkelijk is dat? Hoe verschrikkelijk is dat als wij onze plek niet innemen in het lichaam van Christus. En dan kan nogmaals een voorganger of een worshipband of een oudste team, kunnen ze helemaal enthousiast zijn en helemaal ervoor gaan. Maar als het lichaam niet functioneert, als wij als leden niet onze plek innemen, dan hebben we een vet probleem. Als kerk met z'n allen. En die problemen worden juist door corona zichtbaar. En wat ik zo mooi vind aan deze kerk, even ter, toen de crisis uitbrak, hè, dan had je hier hele parken vol met asielzoekers. En alle gebouwen werden vol. En wat deed de gemeente? Was elke dag was de gemeente open. Ik zal je zeggen, dat was waar we jarenlang voor gebeden hebben. Hè, wat ik zo mooi vond, is elke dag stond de kerk open. Wat noem je dat? Als elke dag de kerk open staat en als er, ik weet niet hoeveel mensen gedoopt worden. Hoe noem je zoiets normaal gesproken? Opwekking. Hoe lang hebben we daar niet voor gebeden? En ja, het heeft ook wat moeilijke kanten. Want ja, het gebouw moet open en het is allemaal lastig in taal en allemaal verschillende culturen en dingen. Maar wat gebeurde er nou? Het was gewoon opwekking. En dan gaan die mensen vervolgens ook nog weer door Nederland heen. En denken van ja, dan blijf je. Maar dat is niets minder dan opwekking geweest. En soms gebeurt het voor je ogen. En heb je niet door wat er gebeurt. Pas later zie je dat dat is wat er gebeurt. Dat was het gewoon. De deuren gingen open. Van de kerk. En het gebouw was gewoon te klein. Omdat het waren allerlei beperkingen. Een busje moest er komen. Ik weet nog al die. Jullie weten het zelf ook nog. En nogmaals, was het niet altijd even makkelijk. En noem maar op. Maar er gebeurde wel wat. Ik dwaal helemaal af. En ik heb weer. Ja, goed. Er gaat mijn hele. Maar goed, vervolgens komt er een confrontatie. Zo'n confrontatie. Zo'n spiegelmoment. Zo'n drempelmoment. Zo'n muurmoment. Als je zo'n confrontatie aangaat, wat gebeurt er dan? Nehemia die viel op zijn knieën en begon rouw te bedrijven. Hij ging zijn zonde belijden. Hij had echt zoiets van, wacht, dit is helemaal fout gegaan. Dit is onze eigen schuld wat hier gebeurd is. Want God heeft beloofd dat hij altijd trouw zou zijn, zolang wij ons aan zijn wet zouden houden. Dus hij heeft zo'n prachtig gebed, bidt hij. Hij viel op zijn knieën en begon rouw te bedrijven. Mozes, die zegt, wie ben ik nou? Ik stotter, ik kan niet spreken, ik heb een strafblad nog ergens, hè? Dus ik word, I'm wanted, dus ik kan niet terug naar Egypte. Ik heb een warrant, hoe noem je dat in het Nederlands? Ik heb een, ik word gezocht. Ik sta op de telex, hè, bij de politie. Ik weet niet eens of dat nog bestaat, maar maakt niet uit. Hey, Jesaja, die had die confrontatie. En die zei van, wee mij, ik ben onrein. Ik ga ten onder. Weet je, zo'n heilige God. Dit ga ik niet redden. Dit overleef ik niet. Jeremia, die zei, ik kan dit helemaal niet. Ik ben veel te jong voor dit. Waar u mij voor vraagt. En Saulus, die zegt, waarom vervolgt u mij, Jezus? Waarom wilt u mij te gronden richten, met andere woorden? En hij kwam er dus achter dat precies de God die hij dacht te vertegenwoordigen, was degene die hij dus, de christenen aan het vervolgen. Dat is verschrikkelijk. Die confrontatie, wat doen wij daarmee? Wat doen we ermee als God ons roept? Wat gebeurt er met ons? Hebben we dan excuses? Ja, weet je, ik kan dit niet, ik ben te jong, ik ben hier niet geschikt voor. Nou, het klinkt heel bekend voor. Ik heb echt momenten gehad, ik dacht, God, ik weet helemaal niet wat ik aan het doen ben. Ik heb hier niet voor geleerd. Ik weet nog dat ik echt in een dieptepunt zat. Een soort geestelijke vader uit Portugal kwam naar mij toe. João heet hij, een prachtig mooie grote Portugese man met een enorme baard. En zo'n afro-achtig haar. En die zei, ik moet nog verder studeren. Ik kan dit helemaal niet, ik moet een opleiding gaan volgen of zo. Hij zegt, je bent in de opleiding, Stefan. Je zit er middenin. Je zit midden in de praktijk. Opleiding. God is met je bezig. En allerlei excuses. Ik kan dit niet. Ik kom niet uit mijn woorden. Nou, klinkt ook heel bekend. Dat gebeurt mij ook heel vaak. Met mijn Engels en mijn Duits in mijn hoofd. En weet ik het wat. Of angst. Hè? De pure angst die Jesaja van, shoo, wat is dit? Dit red ik niet. Dit kan ik helemaal niet. Hè? Die confrontatie is soms heel heftig. Maar wat is onze reactie dan? Wat is onze reactie? Bij Nehemia, en dat vind ik zo mooi, want we lezen daar in de maand Kisleu en dan later is het de maand Nisan. Nou, daar zitten gewoon maanden tussen. 5-6 maanden zit daar tussen. En soms denk je wel eens van, je wordt geroepen, je hebt een ervaring met God, maar dan gebeurt het niet. Ingrid, hier uit de kerk, kennen jullie Ingrid nog, Schuurink? Sommigen nog wel, die zitten trouwens nu in de Westerwatering, Erik en Ingrid en zo, die zitten nu ook in het Zaanse. Dus dat is wel grappig. Maar zij had een droom dat ze naar een boerderij zou gaan met een stel vrienden. En dat die droom had zij 10 jaar voordat het daadwerkelijk gebeurde. Ze had het al opgegeven. Ze heeft het al helemaal losgelaten. Ze had echt zoiets van, het zal wel. Was misschien iets van mezelf. Hè? Wat is onze reactie? Er zit soms een tijd tussen. Bij Nehemia was dat 5-6 maanden. He? Bij Mozes, die had een hele discussie met God. Die zei van, ach, die ging echt in discussie. Hè? Van ja, maar weet je, allemaal argumenten. Nou, met God discussiëren, dat gaat, ik vind het wel heel leuk en stoer van hem. Hij zei van, ach heer, stuur maar iemand anders uiteindelijk. Hè? Alsjeblieft, laat mij het niet zijn. Hè? En uiteindelijk was zijn reactie wel in Exodus 4 vers 18, zegt hij, toen ging Mozes, uiteindelijk ging hij toch, hè? Hij ging toch. En wat een verhaal is dat. Jesaja, die toen na die aanraking, hè, met letterlijk die aanraking, toen zei hij van, hier ben ik, zend mij maar. Jeremia, die had wel even zijn strubbelingen, maar uiteindelijk ging hij in gehoorzaamheid. En Paulus, die zei, ik kan niet, maar ik ga toch. Hij was letterlijk blind. Hij kon het allemaal niet. En hij ging toch. En weet je wat dan het mooie is? Als ze dan inderdaad reageren. Als ze dan inderdaad zeggen van, oké, hier ben ik, zend mij maar. Dan gebeuren er mooie dingen. Dan komt God altijd met beloftes. Het gaat niet makkelijk worden. Weet je, het is niet iets ik geloof in een genadige, supergenadige God, hè? Een fantastisch, want zonder dat, waar zouden we zijn? Hè? Maar het gaat niet altijd makkelijk worden. Het gaat niet allemaal over, hè? Ten eerste, als we met mensen werken, is dat per definitie niet makkelijk. Dat is gewoon, ja, je hebt te maken met je mensen. Kijk maar even om je heen. Nou, het zijn hele verschillende soorten mensen. En de een is wat makkelijker dan de ander. En de ene die is wat makkelijker om mee om te gaan, vind je wat aardiger van nature. En de andere helemaal niet. Maar God heeft ons toch aan elkaar gegeven. Ja. En de andere die ziet er wat anders uit. Hè? Of praat een andere taal. En toch heeft God ons aan elkaar gegeven. Dat is toch wat, hè? Maar er komen zulke geweldige beloftes. Als wij eenmaal die stap hebben gemaakt. Om te zeggen van oké, hier ben ik. Zend mij, ik ga ervoor. Dan gebeuren er geweldige dingen. Nehemia, als je het verhaal leest. Dan steekt hij echt zijn nek uit. Hè? Hij steekt echt zijn nek uit voor gevaar voor eigen leven. En hij is bereid om alles op te geven, letterlijk. En lees het zelf maar na. Maar uiteindelijk krijgt hij enorme voorziening. Het is ongelooflijk wat er voor voorziening komt. Hij krijgt eigenlijk alles wat hij nodig heeft om het werk te doen. Het is echt bizar. Echt alle materialen. Lees het maar nog een keer, want anders duurt het allemaal weer veel te lang, want ik heb Mozes nog. En bij Mozes was de belofte, ik zal zelf met je gaan. Wat een belofte is dat. Wauw, ik ga zelf. En die belofte hebben wij allemaal. Want het Oude Testament, we zitten in het Nieuwe Testament, we hebben de Heilige Geest die in ons woont, die gewoon elk moment van de dag altijd bij ons is. Wat er ook gebeurt. Al ga je de verkeerde kant op. Al heb je het helemaal verknald. Hij gaat toch nog met je mee. Is dat niet bijzonder? Dat is een geweldige belofte. Al heb jij je roeping, misschien jaren geleden heb je dat achterwege gelaten. En dacht van nou, het zal allemaal wel. En je loopt weg. Maar God heeft nog steeds zoiets van, ik ga nog steeds met je mee. Jesaja, dat is een pittige. Stel je voor dat God je roept naar een kerk en zegt van, joh, ik wil dat je voorganger wordt van een kerk. Maar niemand gaat naar je luisteren. En steeds meer leden gaan weg. En uiteindelijk valt de hele kerk uit elkaar en wordt het één groot zooitje. Wil je nog steeds gaan, Jesaja? Ja? Nee? Het succes wordt door God bepaald. Hè? Het succes wordt door God bepaald. Het is, wij hebben een bepaald beeld van succes, ik zeker. En het is niet altijd verkeerd, want wat wil ik? Ik wil heel veel mensen tot Jezus brengen. Maar ergens is dat niet aan mij. Dat is niet aan mij. Daar heb ik wel een invloed in. Maar God bepaalt wat het succes is. Bij Jesaja was het eigenlijk gewoon een mission impossible. Het gedoemd om te falen. Het was echt, het verhaal eindigde dat het hele land kapot ging en gedeporteerd werd. En was verschrikkelijk. En toch zei hij van oké, ik ga. Ik gebruik mij maar. Ik spreek wel. Hè? En want God had toch een plan daardoorheen. En daardoor hebben we nou 66 hoofdstukken van dat prachtige boek Jesaja. wat we niet zouden willen missen. Onwijs belangrijk. Trouwens ook nog grappig. Jesaja werd geroepen toen hij al profeet was. Hè? Dus hij was al 6 hoofdstukken. Dus in hoofdstuk 6 werd hij geroepen. Dus 5 hoofdstukken was hij al bezig. Dus je kan ook geroepen worden terwijl je al ergens mee bezig bent. Bijzonder, hè? Jesaja had ik net. Ik bedoel Jeremia. Belofte van Gods aanwezigheid. Wees niet bevreesd. Ik ben met u om u te redden. Wauw. Wat een woord. Dat is wel ook weer een beetje zo van wauw, maar ook van oké, ik heb een taak voor je, maar maak je niet gewoon gerust, want ik ga je redden. Ik zeg, oh, wat gaat er dan allemaal gebeuren? maar het is wel een geweldige belofte. Wees niet bevreesd, ik ben gewoon bij je. Wees niet bang voor alle dingen die op je pad komen. En bij Saulus tenslotte was daar die geweldige vulling met de Heilige Geest. Amen. Wauw. Dat is bijzonder. En ik wil afsluiten met nog een tekst uit Filippenzen. En dan wil ik alvast de band vragen om te komen. We gaan zo meteen ook het avondmaal vieren. Maar het is een tekst die om af te sluiten ook met de woorden van Paulus. En wat een man die op een gegeven moment zoveel avonturen met God heeft meegemaakt. En zoveel dingen voor het halve Nieuwe Testament geschreven. En zoveel de heidenen bereikt heeft. Waardoor gewoon zoveel mensen tot geloof zijn gekomen. Die schrijft op een gegeven moment iets in Filippenzen in 3 vers 12. En jullie mogen gewoon al lekker spelen als je wil. Daar staat het volgende in Filippenzen 3 vers 12 tot 14. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergeten wat achter mij is, mij uitstrekken naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Hij gaat elke keer weer, wat hij ook voor mooie dingen, wat voor verschrikkelijke dingen, wat voor ellende. Hij gaat elke keer vooruit en door, verlangende naar één ding. Die roeping, die plek die God voor mij heeft nog vandaag. Ik kijk niet meer wat er allemaal achter mij ligt, maar ik ga vooruit. Fantastisch. En nog één bemoediging. Want in Romeinen 11 vers 29, daar staat nog één ding voor de mensen. Ik zei het net ook al. Die denken van, joh, het is te laat. Ik ben te oud, ik ben te jong, ik ben te dit of te dat. Ik ben weer afgedwaald of ik weet het allemaal niet meer. Er staat een mooie tekst in Romeinen 11 vers 29. En daar staat, want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Met andere woorden, onherroepelijk. Dus God gaat niet, die bedenkt zich niet even van, nou weet je, ik ga toch weer iemand anders kiezen. Nee, hij heeft een roeping op jouw leven. Op jullie allemaal, op ons allemaal. Amen. Amen. Laten we opstaan en laten we gaan bidden. En dan leidt de band ons in een lied. Vader, dank u wel voor uw aanwezigheid. Heer, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u wilt spreken, dat u wilt roepen, wilt uitdagen. Misschien zijn hier mensen die roeping uit de weg gaan. Of de confrontatie niet aan willen of durven te gaan. Of het idee hebben dat ze het niet kunnen of niet willen. Maar vader, u bent hier op dit moment. En u heeft een plan met deze gemeente. Ik dank u voor Ichtes in Zaandam. Ik dank u voor het werk wat u hier doet. Wat geweldig is dat. En ik dank u dat u niet klaar bent met deze gemeente. Ik dank u dat u een plan hebt om zout en licht te zijn hier midden in de maatschappij. Maar vader, ik wil ook bidden dat het lichaam op gaat staan. Dat mensen hun plek gaan innemen in het lichaam van Christus. Dat uw lichaam in beweging gaat komen. Gezond mag zijn in deze samenleving. Heer, u hebt zelf een belofte dat uw kerk hier zonder vlek of rimpel, Heer, als een bruid, als een prachtige bruid tevoorschijn zou komen in deze laatste dagen. En ik wil zo bidden dat wij dat mogen zijn. Dat wij dat mogen zijn. Iedere ik, dat het naar een wij mag zijn. Dat we verbonden mogen zijn aan elkaar. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus. Amen.